Gemeente, wij lezen de Heilige Schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Matteüs, het 16e hoofdstuk, vanaf vers 5 tot en met vers 20. Matteüs 16, vanaf vers 5. En als Jezus' discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zei tot hen: zie toe en wacht u van de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende: het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zei tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden van de 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zei dat gij u wachten zoudt van de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van de zuurdesem van het brood, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zei tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij binden zult op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover. De tekst voor de verkondiging, gemeente, vindt u in dit gelezen gedeelte, Matteüs 16, de versen 15 en 16. Wij zullen die nog een keer lezen. Matteüs 16, vers 15 en 16. Jezus zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Tot zover. Gemeente, het evangelie leert ons dat er tweerlei kennis van Jezus Christus is. Volgens de ene kennis houdt men hem voor een hoog en een heilig en een voortreffelijk mens. Een door God gezonden man, een profeet, of ook wel de allerhoogste profeet. En dat is de kennis waartoe de natuurlijke mens, waartoe vlees en bloed kan komen. Een andere kennis is dat men hem erkent en houdt voor de Messias, als de Zoon van de levende God. En tot die kennis kom je niet door het leren van een les, ook al ben je nog zo knap en begaafd. Je komt er niet met je verstand. Je komt er ook niet door vlees en bloed. Maar God brengt die kennis bij, openbaart die aan een mens door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Die eerste kennis, die laat de mens in zijn ellende. Zijn geweten komt nooit of te nimmer tot rust. In die andere kennis heeft men rust en vrede. Die gaat met de zaligheid gepaard. Dat leren wij, gemeente, uit het gedeelte wat wij vanmorgen overdenken. Want het is een buitengewoon belangrijke vraag die de Heer Jezus aan zijn discipelen stelt. Wat dunkt u van de Christus? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Een vraag waar een antwoord op komt, een antwoord op moet komen. En deze vraag is daarom zo belangrijk, omdat we er eens allemaal antwoord op zullen moeten geven. En dat antwoord op die vraag laat zien hoe onze staat is voor God. En met het antwoord op deze vraag staat of valt de zaligheid. Wie is de Heer Jezus voor ons, u, jou, mij, persoonlijk? Wat denkt u van de Christus? Is hij de Zoon van God, de gezondene, de gezalfde des Heren? Heeft hij u en jou gewassen in zijn bloed? Dat zijn zomaar wat vragen. Laten we zien. De Heer Jezus bevindt zich in de regio van Caesarea Philippi, in het noorden van het land. Dat is het gebied waar Herodes Philippus een nieuwe stad had gebouwd. En in Caesarea hoort u het woord Caesar, dat wil zeggen de keizer. En met deze keizerstad eerde de vleiende Herodes de keizer van Rome. Naar deze uithoek van het land in de buurt van de keizerstad begeeft Jezus zich met zijn discipelen. We zouden kunnen zeggen, het is de tijd van de terugtrekkende bewegingen. Zowel Herodes Antipas als de Farizeeën volgden Jezus uitermate kritisch en agressief. Het is daarom dat hij buiten Galilea blijft. Er zijn er die al meer zijn vijanden worden, zijn belagers, zijn verraders, zijn moordenaars straks. En in die uithoek tegen de grens van Syrië aan, doet Jezus de eerste aankondiging van zijn lijden. En bovendien gaat hier het licht der wereld schitteren en wel in de belijdenis van Petrus. Hoor, Jezus stelt een vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is zeker geen eerzucht van Jezus dat hij dit vraagt. Dat zouden we toch wel gemakkelijk kunnen denken. Wat zeggen de mensen nu van mij? Het ligt ons wel die vraag te stellen. Hoe sta ik erop bij de mensen? Dat willen we wel graag weten en we laten er ook heel wat van afhangen. Stel die vraag maar nooit. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. En wat betekent het oordeel van mensen? We moesten ons maar eens wat drukker maken over het oordeel van God. Het is dan ook in de verste verte de bedoeling van de Heer Jezus niet om dat te horen. Het zou voor hem bovendien een vragen zijn naar de bekende weg. Nee, hij wil zijn discipelen onderwijzen, terwijl hij nog op aarde is en niet zo lang meer. Hij wil kennis openbaren wie hij is. Hij wil weten of ze zich bewust zijn dat hij de Zoon van God is. Wat verstaan de mensen nu van mij? De discipelen vertellen het. Nu niet de Farizeeën in Jeruzalem of ook wel in Galilea die gaandeweg scheldwoorden voor hem hebben en vloeken dat hij Beelzebul was. De overste van de duivelen, dat hij een vraat en een wijnzuiper was. De mensen, de massa, de scharen, wat vinden zij nu? De mening van de man in de straat. Je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn, nietwaar? Want daar is oppervlakkigheid troef. Daar is het vandaag Hosanna. En morgen kruis hem. Dat spoedig juichen en dwepen toch maar niet te hoog aanslaan. We moeten niet dwepen met de scharen van mensen, met dat waar iedereen de mond vol van heeft en wat iedereen prijst, ook in de kerk, ook in de gemeente. Dat moet gezift worden, dat moet in de smeltkroes. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Er komt antwoord. Het volk dacht dat een profeet, een groot profeet, onder hen was opgestaan. Hij is Johannes de Doper, uit de doden opgestaan. Hij is Elia uit de hemel neergedaald. Hij is Jeremia op de puinhopen gezeten. En zo een vierde en een vijfde en een zesde heilige mannen van God, veracht en verworpen door hun tijdgenoten. Ze zijn in de hemel, maar ze leven nog steeds voort in hun getuigenis, in hun woorden. Johannes, Elia, Jeremia, die kennen zij. Heilige mannen van God, profeten. En Jezus, wat is hij groot, een groot profeet. Dat zeggen de mensen van Jezus. En gemeente, nu houd ik direct maar even de pas in. Dat zeggen de mensen van Jezus. De verkondiging is ook voor onszelf. Het is niet maar een schilderij om dat op te hangen, een schilderij van vroeger, lang geleden. Maar het gaat erom dat het woord van God ons toespreekt. Groot was Jezus, groot is Jezus in strevingen en in stromingen op godsdienstig gebied. Want Jezus krijgt altijd wel een plaats onder de profeten. Maar weet men dat de Zoon des mensen werkelijk de Verlosser is, de Zoon van de levende God? En dat zal ons leed moeten worden. Want alles wat van Jezus roemt, is daarom nog niet christelijk en echt en waar. Want we moeten leren verstaan, gemeente, dat er haken zitten aan het evangelie. En dat wat Simeon gezegd heeft maar al te waar is. Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken zal worden. De dwaling is ontzaglijk oud en breed. En de grote leugenaar heeft er de hand in. En het sluit naadloos aan bij het natuurlijk, soms alleszins godsdienstig en wat mij betreft rechtzinnig, maar o zo bedorven hart. Hier moet je zijn. Daar moet je zijn. Hoe dat ik dat kan onderscheiden, dat gemeente is heel eenvoudig. Door het woord, de onderworpenheid aan het woord, door de Heilige Geest. Om door de Heilige Geest wedergeboren te worden. Zodat je een ander mens wordt. Dat je de dingen anders gaat zien. En dat je anders gaat leven. Dat je anders tegenover de Christus staat. Dan weet je dat een arm en ellendig zondaar, dat Johannes de Doper, dat Elia, dat Jeremia of een van de andere profeten die last die je drukt niet van je af kan nemen. De last als ik Gods toorn gevoel. Als ik in mijn zonde neerlig en de schuld mij drukt, dan kan geen mens mij helpen. Dan dient de profeet wel om het woord te verkondigen en u en jou aan het hart te leggen. Maar als er niet één komt om dat hart van u en van jou en van mij te openen, dan helpt alles niets. Johannes niet en Elia niet en Jeremia niet en Luther niet en Calvijn niet en noem het allemaal maar op. Hoe dit zij, de mensen achten Jezus dus hoog. Ze eerden hem om zijn woorden. Ze zeiden, zo hebben de fariseeën en zo hebben de schriftgeleerden toch nooit gepreekt. Dat kunnen ze niet. Zo dachten en zeiden de mensen en ze liepen hem na, zoveel als ze maar konden. Er zullen er onder geweest zijn, neem ik aan, die heel goed wisten dat hij de Christus was. Maar komen tot de belijdenis, gij zijt het, kwamen ze niet omdat ze geen zonden hadden. Omdat hun hart niet was gebroken. En het christelijk geloof is tot op de dag van vandaag en zal dat altijd zijn de religie van het gebroken hart. Ik hoop maar dat de mannen en broeders van de kerkenraad en uw dominee, dat ze op huisbezoek veel gebroken harten tegenkomen. Dan kunnen ze nog wat kwijt. De verkondiging was hun lief. Was hun aangenaam. Ze hoorden Jezus graag. Ze zagen zijn werken en zijn wonderen graag. Als hij hun zieken, de kreupelen en de blinden maar genas. Maar voor het overige, nee. Ze bleven in de wereld, ze bleven in het zichtbare hangen. Ze lazen de profeten wel, maar niet met toepassing op zichzelf. Ze kwamen niet tot God als zondaars. Als verloren zondaars, die hebben erkend, ik moet sterven. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Jezus een profeet, een groot profeet. Zoals Johannes de Doper, koning Herodes, dacht dat hij uit de doden was opgewekt. En Herodes hoorde hem graag. Johannes was aan zijn hof. Hij dacht, ik heb hem wel onthoofd. Maar nu is hij uit het graf tevoorschijn gekomen. Daarom werken die krachten in hem. Het was een duistere gedachte. Die in zijn hart terecht was gekomen. Dat echter alles wat Jezus deed, een bewijs was van de eeuwige barmhartigheid van God, een onderpand van de vergeving van de zonden bij God, om Christus wil, dat zag Herodes niet. Dat kon hij ook niet zien, want hij had geen zonde. Hij was voor God geen verslagen zondaar geworden, en daar breekt het op, altijd weer. Johannes de Doper. Anderen zeiden dus Elia. Dat was een verkeerd verstaan van de profeet Maleachi. Want daar lezen we, ziet ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal enzovoort. Deze dag des Heren, de dag van Christus, dat die dag zou zijn, dat verstonden de mensen niet. En zij meenden dat nu eerst Elia moest komen, om alles weer terecht te brengen. Ze hadden Johannes de Doper gekend. En ze wisten dat hij was onthoofd. Nu zeiden ze dat Jezus Elia was, want zij hadden Johannes de Doper veracht. Ze verstonden niet dat juist Johannes Elia was waarvan de profeet sprak. Nog weer anderen hielden het dus op Jeremia. Er schijnt in die tijd een sekte geweest te zijn, een beweging die beweerde dat eerst de profeet Jeremia moest komen en bekering preken en dan pas zou het rijk van de Messias aanbreken. Een profeet, dus een groot profeet. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Maar gemeente, dan gaat Jezus verder en dan trekt hij de kring bepaald wat nauwer. Want nu wil hij het van zijn discipelen weten, maar gij... Wie zegt gij dat ik ben? Dat is dus een hele directe en ook hele persoonlijke vraag. Wat zeggen de mensen? Ja, dat kun je nog wel gemakkelijk beantwoorden, die vraag. En je kunt er ook nog wel over debatteren en discussiëren. Maar gij? Dat is een vraag die zo rechtstreeks op ons afkomt. En daarop weten ook veel mensen geen antwoord. Geen persoonlijk antwoord. Wat de massa zegt of wat de massa vindt, dat kunnen wij ook nog wel zeggen. En wat het volk zegt, dat kunnen wij ook nog wel zeggen. Maar wij zelf, hij... Ja, wie is hij voor ons, voor mij? Het is, gemeente, toch niet genoeg dat hij iets voor ons is? Of dat hij veel voor ons is? Of dat hij groot voor ons is? Hij moet alles voor ons zijn. De Messias, de door God gezalfde. En gemeente, als u nou eens niet wist wat Petrus gezegd heeft, wat hij beleden heeft, zou u daar zelf van binnenuit en van bovenaf vanuit genade op kunnen komen? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En gemeente, zoals er mensen zijn die altijd de eerste zijn, haantje de voorste, is het Petrus die hier antwoord geeft. Gij zijt de zoon van de levende God, de Christus, de zoon van de levende God. Hij antwoordt ook voor anderen. Hij voor allen, hij beleedt het uit de grond van zijn hart, uit de volheid van zijn gemoed. Gij zijt geen profeet, gij zijt de profeet. Gij zijt het wat het eigenlijk geweest is van het spreken van alle profeten. Gij zijt de hoogste profeet. Gij zijt de Christus, de gezalfde Zoon van God. Bij wie het licht en het leven is, aan wiens voeten allen moeten knielen. Van wiens hand alles afhangt, om als een nietig schepsel voor hem te buigen en door hem gered te worden voor de tijd en voor de eeuwigheid. Christus, dat is degene die vanouds beloofd is aan de vaderen. Al op de grens van het paradijs wordt hij beloofd. Ik zal vijandschap zetten. Het Oude Testament tekent de brede heerbaan, inclusief het lijden van Christus. De profeet Jesaja is daar duidelijk over. Hij wordt door de engel aangekondigd. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Een korte belijdenis die heel ons behoud omvat. Want de naam Christus omvat het eeuwige koninkrijk en het priesterschap, waardoor hij ons uit kracht van zijn offer naar het welbehagen van God met God verzoend. Want door dat offer heeft hij voor de zonden voldaan, heeft hij een eeuwige gerechtigheid aangebracht. In hem alleen neemt God zondaren aan in gunst en in genade en houdt zonder zijn bescherming staande in het geloof en kroont met allerlei zegeningen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan is het natuurlijk de vraag, gemeente, hoe kwam Petrus daarbij? Dat hij dit antwoord gaf. Hij had het uit het woord. Hij kende de schriften, daarin was hij onderwezen. Deze van de week geen catechisatie, maar hoe belangrijk is het onderwijs van kindsbeen af aan. Van de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En Petrus kende Psalm 2. Daar wordt van de Messias gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij kende ook Psalm 45, waarvan de Messias wordt beleden. Daarom heeft u uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Je had het geleerd uit Jesaja 61, dat de Messias, daar zegt de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden, wie alweer de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Petrus, hij heeft het dus uit het woord van de profeten. En hun volksgenoten kenden die profeten ook. Maar de discipelen kenden ze toch wat anders. Zij zouden ook gezegd hebben van zichzelf, gij zijt Johannes de Doper, gij zijt Elia, Jeremia enzovoort. Ze zouden ook niet bij hem gebleven zijn als er niet dat andere was geweest. Die andere grond die bleek uit het antwoord op die andere vraag die Jezus hen stelde, willen jullie ook niet weggaan? Waarop diezelfde Petrus zegt, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar heb je dezelfde belijdenis. En het is het doorlopend getuigenis van heel de schrift. De belijdenis van de kerk, de Nederlandse geloofsbelijdenis, zingt daarvan. Van hem. Zo is hij dan de ware, eeuwige God. De Almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen. En gemeente, deze belijdenis, deze geloofsbelijdenis moeten wij kennen. Waarbij Christus het voorwerp van het geloof is. En dat voorwerp moet ons voor ogen staan. De Heere zelf, zijn Christus, de Zoon van de levende God. De Christus van het woord. Christus als het vlees geworden woord, dat eerst. Want voordat dat onderwerpelijke, zal ik maar zeggen, dat persoonlijke van de geloofsbeleving er kan zijn, moet het voorwerp van het geloof ons duidelijk zijn. Daarmee staat of valt alles. Wij moeten weten in wie wij geloven. Voordat u weten kunt wie hij voor u en wie hij voor jou is, moeten we weten wie hij is. Petrus zegt dus niet, zo heb ik hem leren kennen en dat is hij voor mij. Petrus zegt heel direct, dat is de Heere. Hij is de Christus. En daarom gezegende Petrus, om zo het oog, het geloofsoog te hebben op hem. Om dat in hem te zien. Niet minder dan de Zoon van God. Niet minder dan de Zoon van de eeuwige God. Niet minder dan de Zoon van de levende God. Die belijdenis die regelrecht voortkwam uit de innerlijke nood van zijn hart. Uit de diepste overtuiging van zijn ziel. Hij is het. Hij alleen. Hij volkomen. Niemand anders dan hij. En zo werd Petrus gedrongen, door dankbaarheid en nood gedreven, om iets te zeggen wat eigenlijk zijn verstand ver te boven ging. En wat toch op de bodem van zijn hart lag. Hij zei het uit naam van de anderen tegen de Heer Jezus, in het diepste gevoel van hun verlorenheid, dat zij zonder hem arme verloren mensen waren. Dat zij zouden omkomen, voor eeuwig zouden omkomen, als hij hen niet onderwees, hun schuld niet verzoende, hen niet zou regeren en bij de verkregen verlossing zou bewaren. En dat is het gemeente wat de discipelen hier hebben leren verstaan. Gij zijt mijn schild, de rots waarin ik vlucht. Gij kunt alleen mijn ondergang beletten. Ik vertrouwde op u en het blijft nog staag mijn zucht om op uw woord alleen mijn vaste hoop te zetten. Om Thomas de twijfelaar te belijden, mijn Heere en mijn God. Om het met de kamerling in datzelfde geloof te zeggen, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Om met Psalm 43 te zingen, mijn redder is mijn God. En met Psalm 18, nu zullen al mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En dat Thomas en dat de kamerling en dat Petrus en dat de diepsalmdichters niet van zichzelf. Dat heeft niemand van zichzelf. Daar hebben wij geen aangeboren capaciteiten voor, in tegendeel. Dat is, zegt Jezus zelf, geen openbaring van vlees en bloed, maar van de hemelse Vader. Vlees en bloed, gemeente, zullen de mens nooit leren. Al loopt hij krom van de godsdienst, dat hij verloren is. En dat hij van nature zonder God en zonder Christus, zonder hoop en zonder zaligheid is. Vlees en bloed zullen de mens nooit aan het verstand kunnen brengen dat hij Christus moet hebben voor zichzelf tot verzoening. Al zeg ik er direct maar bij dat vlees en bloed het ver kunnen brengen. En dat vlees en bloed er allerlei meningen en gedachten op na kunnen houden. Gedachten over God, gedachten over Christus, gedachten over zijn lijden, zijn offer, zijn kruis, de kracht van zijn vergoten bloed. Maar u begrijpt natuurlijk allemaal dat het nogal een verschil maakt. Of er persoonlijk, direct, met de daad op betrokken zijn. Of we erin en door het geloof ook iets van ondervinden. Een mening kunnen we ons vormen. En die mening kan ook heel juist zijn. We hebben er goed over nagedacht. We hebben informatie van horen zeggen. Maar wanneer ons hart erdoor geraakt wordt, door geboeid wordt, krijg je er, om zo te zeggen, de smaak van te pakken. Want het maakt nogal wat verschil te weten via allerlei anderen, via allerlei informatie die je hebt toegeëigend, dat honing zoet is, of dat je het zelf hebt geproefd. Want je kunt ook daar gedachten over hebben en je kunt het uit de boeken halen, maar je kunt je eigenlijk pas over oordelen als je het geproefd hebt. Je kunt geestelijk gesproken alles zeggen te weten en verstandelijk goed overwegen. Het kan precies kloppen. Je kunt het zelfs met teksten uit de Bijbel onderbouwen. Maar wanneer het door de kracht van de Heilige Geest wordt toegepast, is het wel wat anders. Want de Geest bezorgt het woord thuis. En als dat gebeurt, hopelijk weet u dat uit uw eigen leven, dan worden alle vooroordelen van het hart tegen de waarheid van de goddelijke dingen opgeruimd. Dan maakt God, om zo te zeggen, een vlak veld. Want die bergen en die heuvels die wij allemaal maar bouwen en oprichten, moeten weg. Dan wordt de aangeboren vijandschap tegen de Christus Gods overwonnen. En reken maar dat ik daar dan bedroefd over ben. Dan is het de verootmoediging, niet één keer, maar telkens weer. Dan is het de veroordeling door de wet. Dat dreunt door je heen, gij zult niet. Dan is het de vrijspraak door het evangelie. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Gemeente, waar het gevoel van verlegenheid en van verlorenheid is, wat zal ik dan, arme zondaar die ik ben, beginnen? Als dat er niet is, als vlees en bloed de boventoon voeren. Maar dan is dat van de hemelse Vader. En waar het zo wordt, dat men het in de zonde niet langer kan uithouden. Dat je God kwijt bent, mist. Dat je de levende God niet hebt. En dat de levensvraag dwars door je heen slaat. Mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En waar het dus leeft in het hart, ik moet, Jezus heffen of ik ben voor eeuwig verloren. Ik verzeker u, daar blijft het niet bij. Daar werkt de Heere door. Dan is het buitengewoon vertroosten dat elke kerkdienst begint met de bede: verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Dan vraag je niet, is het voor mij? Maar dan zie je eerst wie hij is en wat hij gedaan heeft. En dan werkt dat op de ziel terug, vast en zeker. Met een eenvoudig beeld. Hoe kunt u van de dokter zeggen, hij is het, als hij u nog nooit heeft bezocht? Het komt dus van de hemelse Vader, niet van vlees en bloed. Die kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Het is er door openbaring dat God de ogen opent voor hem en het gordijn wegschuift. En dat je zoveel ziet in de waarheid die in Christus Jezus is, dat de zondaar het ziet en verstaat, dat is van een totaal andere orde. Dat is van hogere orde dan de aardse orde. Dat is geestelijk licht, dat is hemels licht. Dat is niet van beneden, maar dat is van boven. Dat is een geloofszaak, dat is een zaak van het zaligmakende geloof. Dat diep, diep voor Christus buigt. Helemaal betrokken is op en zich onderwerpt aan hem. En dat je het hoort van de lippen waarop genade is uitgestort. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En als weer klank vanuit het hart, vanuit de genade, door het geloof de belijdenis komt, hoe aarzelend ook, hoe beschroomd ook, toch, gij zijt het. En je het zegt soms op de puinhopen van je bestaan, net als de geprangde Job: ik weet, mijn verlosser leeft. Zo ver het westen verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft God de zonde van mij weggedaan. Daar ga je van zingen. Al is het met een gebroken stem. Zelfs in de nacht. Zelfs in de nacht van lijden en van zorg, van moeite en van verdriet. Niets in mezelf, maar alles in hem. Daar is, gemeente, de aanbidding. Daar is de verwondering. Daar is de lofprijzing. Daar waar Christus wordt geopenbaard. Altijd weer in het dal van de verootmoediging. Het wordt geschonken. Het is genade. Het is gave. Dat is eenzijdig. Het komt van één kant. En omdat we het ontvangen, omdat het van één kant komt, omdat het gave is, daarom kan het ook niet gebroken worden. En wat we van de Vader geleerd hebben, wat we van de hemel geleerd hebben, dat raken we nooit meer kwijt. Dan kan geen leed mij uit het geheugen wissen. Mag ik u intussen wel een keer waarschuwen voor een godsdienst van eigenmakelij? Mag ik u waarschuwen vanmorgen voor, wat ik dan maar noem, godsdienstig labwerk? Wat er aan de buitenkant wel heel aardig uitziet, maar wat geen diepte heeft. Er is, gemeente, geen veilige godsdienst in heel de wereld niet dan deze die tot u komt door een persoonlijke kennis van Jezus en een aanvaarden van hem door uzelf. Dat het een levenszaak voor me is. Het gaat om het kennen van God. en van Jezus Christus die hij gezonden heeft. En Jezus bidt dat in het ontroerende, altijd weer ontroerende hoge priesterlijk gebed Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven en daar mag je hier en nu bij tijden een voorsmaak van ontvangen. Zoals de oude Puritijnen zeiden, de hemel op aarde. Het eeuwige leven, dat is mijn enige troost in leven en in sterven. En door de Heilige Geest gewerkte geloof door middel van de prediking van het evangelie. Die rechte lijn, weet u wel, die er loopt van de kansel naar de rechterstoel van Christus. Dat gewicht hangt er aan de klok van de prediking. Dat wij naar dit gehoorde evangelie geoordeeld zullen worden, beide in dit en in het toekomende leven. Al dus het onderwijs van het troostboek van de kerk, de Heidelberger Catechismus. Die kennis, die geloofskennis, die geheiligde kennis. De wereld kent Christus niet, ook de kerkelijke wereld niet. Het gaat om die persoonlijke godsontmoeting. U weet ongetwijfeld iets van de president van Amerika, die is nogal eens een keer in het nieuws. Net als onze eigen minister-president Rutte. En ik vermoed, ik weet het bijna wel zeker, dat er hier wel jongens in de kerk zijn die weten de namen van bekende voetballers of zoiets. Maar we kennen ze niet. En jij kent ze ook niet. Je hebt dat alleen maar van horen zeggen, of je hebt het in de krant gelezen, of op die onzalige media gezien. Veel van hen gehoord, veel van hen gezien, veel over hen gelezen, maar nog nooit ontmoet. En als het om de Heer Jezus gaat, dan kunnen we in de Bijbel over hem lezen, we kunnen veel over hem lezen. En misschien wel veel over hen gehoord, week in week uit in de verkondiging van het evangelie. Maar hebben we hem nu ook ontmoet? Jezus ontmoet als de Christus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En hem persoonlijk leren kennen, want dat is de zaak. Hebben we hem nodig gekregen als profeet om ons te onderwijzen? Hebben we hem nodig gekregen als priester, als borg, als middelaar vanwege onze hemelhoge schuld voor God? Hebben we hem nodig gekregen als koning om ons te regeren en bij de verkregen verlossing te bewaren? Hebben we tot hem gesproken en met David in Psalm 32 beleden: Ik verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Maar ik beleid na ernstig overleg mijn boze daan. En hebben we heel ons hart voor hem opengelegd. En dan is het maar één stap tot de volle en de vrije vergeving. Gij naamt die gunstig weg. En dat is wel zo vol en zo rijk dat je gaat zingen: welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. Dan is hij geen vreemde voor u, maar een vriend en een broeder. Nee, gemeente, niet dat mensen ons zalig spreken is belangrijk, maar dat Christus dat doet. En Petrus was begenadigd in bijzondere zin, dat begrijpt u wel. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Wat dunkt u van de Christus? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? O gemeente, dat we dan in nood en dood, bij alle gevoel van verlorenheid en schuld, de belijdenis houden en vasthouden. Gij alleen, zijt het, gij alleen, de Zoon van de levende God. door het geloof, dan neemt hij u net als Petrus als een levende steen en voegt u in het Godsgebouw, dat naar zijn gemaakt bestek zal verrijzen. En wat er dan ook gestreden moet worden, doorleden moet worden, geen nood, want hier in Christus, de Zoon van de levende God, is een macht groter dan alle machten van de hel. Zijn gerechtigheid is genoeg om te maken dat de poorten van de hel u niet verdoemen. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak me vrij. Dan reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Psalm 73 gaan wij zingen en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73 en daarvan het 13e vers.